Een paar weken geleden, toen was ik al met deze dienst bezig en toen moest ik denken aan die woorden van Job. Onder hele moeilijke omstandigheden eigenlijk uitgesproken. Job die alles verloren is, eigenlijk zijn gezondheid en zijn bezittingen. En dan klagen zijn vrienden hem aan en dan komt er op een gegeven moment in Job 19, komt die geweldige uitspraak van hem. Ik weet dat mijn redder leeft. En daar staat een, en hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. En ik wil met u over de opstanding van de Heer Jezus eigenlijk spreken. Natuurlijk, wat had hij anders verwacht op deze dag. Maar hoe relevant is dat nog eigenlijk voor u en voor mijn leven? Wat heeft dat nu voor een betekenis? En in 1 Korinthe 15 vers 17, dat is de andere tekst die achter mij geprojecteerd wordt. Daar staat, en als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in de zonde, in uw zonde. En deze twee teksten, niet dat ik ze ga uitdiepen, maar die spelen een hele grote rol in het geheel wat ik met u wil overdenken. En voordat ik bid, heb ik één intens verlangen. En dat is namelijk dat u een tijdens de prediking en ook tijdens deze hele dienst echt een hele persoonlijke ontmoeting met Jezus mag hebben. Weet u, we kunnen een verhaal wat zo lang, een 2000 jaar al verteld wordt, dat kunnen we beschouwen en eigenlijk bekijken dat het daadwerkelijk is gebeurd. Maar het is wat anders als je zoiets meemaakt zoals Maria en Salome en die andere Maria die dan op weg zijn naar het graf. En dan eigenlijk zich de gedachten maken van hoe krijgen we die steen nu van het graf weggerold. En dan is dat moment dat ze dan die engel ontmoeten en die zegt hij is hier niet. Hij is opgestaan. En even later dan is er een intense ontmoeting. Ik vind dat altijd zo ontroerend als er dan als zij, Maria, Jezus niet goed herkent en dan op een gegeven moment, ze ziet hem dan als de verheerlijkte Heer en zegt, Rabuni, meester. En dat is het diepe verlangen wat ik heb vanmorgen. Dat we zo die intense ontmoeting met hem zullen hebben. En dat is niet van mij afhankelijk. Dat is ook niet van de prediking van afhankelijk. Dat is afhankelijk van dat Jezus hier is en dat u zich daarvoor openmaakt. Dat u hem echt ook wilt ontmoeten. En ik wil heel graag met u bidden en daarover zo samen dan nadenken. Vader, als we iets nodig hebben, dan is het toch wel de ontmoeting met uw Zoon Jezus Christus. Dagelijks, maar ook op die speciale momenten als we het echt ontzettend moeilijk hebben in ons leven. Zoals Job. En dat hij het dan op uitroept. Dat hij een beroep maakt op zijn verstand, op datgene wat hij weet. En dan zegt hij, ik weet dat mijn verlosser leeft. Ik weet dat mijn redder leeft. En vader, zo willen we ook dit gebed echt zo tot u oprichten. Dat we weten dat u leeft, zoals we hier zitten. En als mensen twijfelen, wil die dan op een hele bijzondere manier spreken vanmorgen. En ik wil zo deze morgen aan die diepe genade opdragen, ook deze prediking. Alles wat is opgeschreven, ik heb het vanmorgen voor je aangezicht gehouden als een lofoffer. En wil je het echt ook gebruiken om onze harten te raken, Heer. En ons echt te veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus. Amen. Weet je, ik wil graag met u nadenken over de opstelling van Jezus Christus. En niet de vraag stellen of die heeft plaatsgevonden. Want dat is gewoon een enorm feit. Maar meer wil ik nadenken over wat dat nu voor ons dagelijks leven nu inhoudt. Wat houdt dat nu in voor ons dagelijks leven? Hoe kan eigenlijk die gebeurtenis die zo lang eigenlijk achter ons ligt, dat die zo'n enorme betekenis heeft. Wat heeft dat dan nu voor het dagelijks leven met dagelijks doen en zijn eigenlijk te maken? Waarom maken christenen over de hele wereld eigenlijk zo'n toestand van dat Jezus is opgestaan over de hele wereld. En ik wil met u zo echt ja, nadenken hoe dat u dit nu in het verleden en in het heden en in de toekomst, wat voor een betekenis dat dat heeft. Want het is namelijk zo, dat op een gegeven moment dan verkondigen de apostelen, die verkondigen dat Jezus is opgestaan, en dan staat er in Handelingen 4, dan staat er dat, en terwijl zij het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebbers en de tempelwacht en het Sanhedrin op en af. En dan staat er geërgerd. Ze namen aanstoot, staat er eigenlijk. Ze zijn geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigen. En het punt was dat die Israël, de gelovigen, de mensen, die ook die Sadduceërs en al die, zeg maar, die tempelwachten en de priesters, die wisten wel van een opstanding van de doden. Dat wisten ze uit het Oude Testament. Er werd gezegd dat de doden zouden opstaan. En er wordt ook een prachtig beeld, vind je, onder andere meerdere beelden vind je daarvan in het Nieuwe Testament. Dat is namelijk bijvoorbeeld bij Ezechiël. Dan zie je dat de doden zullen opstaan. Maar wat hier eigenlijk gebeurt, dat is wat anders. Dat is niet dat de doden zullen opstaan, maar dat er iemand eentje is uit de doden opgestaan. Dat is wat anders. Dat was iets totaal revolutionairs. Dat er iemand, dat Jezus uit de dood was opgestaan. Niet dat doden zouden opstaan, maar dat hij de dood zou overwinnen. En dat hij uit de dood was opgestaan. En dan is het zo dat er natuurlijk, zie je dan dat het centrum van de evangelieverkondiging, die verschuift niet naar de opstanding. Dat is heel belangrijk dat je dat ziet. Het verschuift niet naar de opstanding. Het kruis blijft het middelpunt van de verkondiging van de apostelen. Dat is ook hetgene wat wij verkondigen, het kruis van Jezus Christus. Wat we daarmee bedoelen is het offer wat hij heeft gebracht. Maar de betekenis van die opstanding, dat was eigenlijk dat het een bevestiging was. Het was een bewijs dat datgene wat op het kruis was gebeurd, dat er een offer was gebracht. En dat God dit offer had aanvaard voor u en voor mij. Dat hij daarmee echt uit de dood kon opstaan. En dat was een bevestiging. Het was als het ware een zegel wat op het leven van Jezus kwam. En een bevestiging voor u en voor mij dat we ook mede uit de doden zijn opgestaan. En nu wil ik dat heel kort bij gaan brengen met een prachtig, iets wat prachtig beschreven staat in Leviticus 13 en vers 14, Leviticus 13 en 14. Ik zal het niet met u lezen, maar ik zal het met u vertellen. Ik wil u vertellen wat daar staat en hoe dat eigenlijk prachtig past in dat hele paasverhaal. In Leviticus 13, daar wordt eigenlijk beschreven, beide hoofdstukken, wordt beschreven hoe als mensen aan melaatsheid, als iemand aan de melaatsheid lijdt. Dat was een zeer ernstige ziekte eigenlijk. En als mensen aan melaatsheid eigenlijk leden, en dan werd dat eigenlijk vastgesteld door de priester, en dan betekende dat ze hun woonplaats moesten verlaten. Ze moesten eigenlijk buiten de legerplaats gaan. En daardoor waren ze eigenlijk afgesneden van, zeg maar, de gemeenschap met mensen. Het was een hele armoedige toestand. Ik weet niet of u wel eens ik heb wel eens films ervan gezien, dat je dan zag dat echt die mensen kwamen als uitschot, werden ze buiten de legerplaats gelegd. En af en toe werd er dan, zeg maar, brood gegooid, want niemand wilde daar contact mee. Alles wat deze mensen eigenlijk aanraakte, degene die melaatsheid had, dat werd ook onrein. En wat nog erger was dat ze niet in de tempel mochten komen. Ze mochten niet, zeg maar, waren eigenlijk niet alleen afgesneden van een relatie met mensen, maar daardoor, ook als je een gelovige was het, zeg maar, afgesneden was het dat je niet meer in de tempel mocht komen. Je mocht dan niet meer zijn. Eigenlijk was je afgesneden van de gemeenschap met God. Maar wat deze ziekte eigenlijk nog meer deed, was dat mensen gevoelloos werden. Ik heb films gezien waarin, zeg maar, als iemand een melaatsheid had, dan werd dat soms pas dan vastgesteld als die zich zeg maar, bij een vuur, bij een haard was. En dan, ik heb van een priester, een Belgische priester, die in een Belgische kolonie, eigenlijk mijn laatste verzorgde. Daar heb ik een film van gezien en op een gegeven moment, dan is hij zelf besmet. En hij merkt dat eigenlijk pas als hij zeg maar, aan een vuur is en zijn hand erop legt en hij voelt niks meer. En hij verbrandt, zijn hand wordt verbrand. En dan weet hij, ik heb het zelf ook. En wat er eigenlijk ook, was, die ziekte was ongeneeslijk. Uiteindelijk was het zo dat het tot de dood leidde. En dan zie je eigenlijk, als je dat beeld heel goed op je laat inwerken, wat hier eigenlijk beschreven staat, is dat een afschuwelijk beeld van wat zonde doet in ons leven. Dat is denk ik ook waarom er twee hoofdstukken aan gewijd zijn. Wat zonde in ons leven eigenlijk doet, en dat is niet het verkeerde doen, maar zonde wordt eigenlijk in de Bijbel meer gezien dat we afgeweken zijn en onszelf tot God hebben gemaakt en dat we verkeerd zijn en van daaruit verkeerd doen. En dat beeld wat hier geschetst wordt in Leviticus 13, vers 14, laat eigenlijk, wil God ons laten zien, wat zonde nu in ons leven doet. Het allereerste is, je wordt gevoelloos. Je wordt gevoelloos. Het raakt je eigenlijk niet. Het andere wat er eigenlijk gebeurt is, dat je wordt, als er zonde is, is datzelfde beeld dan zelfs zeg maar, met mijn laatstheid, dat relaties die worden verbroken. Relaties gaan gewoon kapot. Zelfs de meest intieme relaties tussen vader en zoon, dochter en moeder, kinderen met ouders. Zonde, als er zonde is, als je het doel mist, gaat een relatie kapot. Wat het ook is, is dat die relatie met God wordt afgesneden. En het leidt tot de dood en is besmettelijk. Wat Leviticus 13 en 14 ons laat zien is, het beeld wat God daar geeft in die mendaadsheid, laat ons zien wat er gebeurt met mensen die echt in zonde zijn. En dan gebeurt er iets prachtigs. Je moet het thuis eens lezen. In Leviticus 14 wordt beschreven, als er wordt vastgesteld dat iemand rein is. Ik weet niet of u die geschiedenis kent. Kent iemand die geschiedenis? Prachtig, Koos. Als iemand rein is. Als iemand rein verklaard wordt, komt die priester buiten de legerplaats. Want hij moet dus buiten die legerplaats, komt hij. En dan pakt hij, dan onderzoekt hij hem en dan zegt hij, hij is rein. En dan pakt hij twee reine vogels. Laat ik het duiven, het zou de duiven kunnen zijn. Want er staat zeg maar twee reine vogels. En dan is het zo dat die eerste reine vogel, die wordt gedood. Dan wordt het bloed, komt in een pot, aardepot met levend water staat er. Zeg maar, levend water is bronwater. Dan druppelt men dat bloed in van die duif. En dan pakt men een andere duif, de tweede duif. En die tweede duif, die wordt gedrenkt in dat bloed. Met zederhout, karmozijn en nog een derde ingrediënt, wordt die gedrenkt in het bloed. En dan wordt die melaatse, die wordt zevenmaal besprenkeld. Zevenmaal. Dan gaat men met die vogel naar het veld. En dan wordt die losgelaten. Indrukwekkend. En wat dit laat zien, is een beeld van de reinheid, als iemand besprenkeld wordt met het bloed van Jezus, wordt er een teken gegeven. Het is ook belangrijk dat je ziet dat het geen offer is. Die twee vogels, later worden er in de Leviticus 14, wordt er een offer gebracht. Moet diegene die rein is, die gaat een lof offeren. Maar dit is een teken van reinheid. Dit is het teken dat God zegt, je wordt met bloed besprenkeld, daar is een offer gebracht. En het allereerste is dat u opmerkt dat die levende vogel, die kan pas in het bloed gedrenkt worden als die eerste vogel, zeg maar, geslacht is. En als ze dan in het open veld gaan, laten ze die vogel, zeg maar, los en hij draagt de tekenen van de verzoening in zijn vleugels, op zijn vleugels, van het bloed waar die in gedrenkt is. En weet je, dat is zo indrukwekkend, wat die Melaatse, die kon dat alleen maar ondergaan. Hij kon daar niks voor doen, hij kon daar ook niet over nadenken, het was in principe eigenlijk allemaal genade. Hij kon er niks zelf aan toevoegen. Hij moest het ondergaan. Het enige wat de voorwaarde was, was dat hij zei, ik ben Melaats. Dat hij zelf, zeg maar, toegaf, ik ben een zondaar. Om datzelfde beeld te gebruiken. En dan komt God met zijn zoon die sterft en opstaat. Van dat prachtige beeld van die twee vogels. En weet je, dat is soms heel erg moeilijk om dat te vatten. Want ik was, vorig jaar, was ik met Rietje op een jongvolwassen conferentie in Duitsland. Er waren een hele grote groep jongeren. En het ging toen over relaties. En op een gegeven moment, toen vroeg een meisje met Rietje een gesprek. En ik had een gesprek met die jongen, we wisten dat niet. En toen zei Rietje, ja weet je, het is heel goed als je morgen samen met mijn man, dat we samen met mijn man en je vriend spreken. En ik was toen, zeg maar, na het ontbijt, was eigenlijk al het weggaan. Was de laatste dag, waren ze bij ons, hadden we afgesproken dat we samen zouden ontbijten. En toen vertelde dat meisje dat ze dus uit een christelijk gezin kwam. En ze wist alles. Ze wist alles. Ze kon het hele evangelie uitleggen. Ze wist van de dood van Jezus Christus. Ze wist ook van de opstanding. Maar wat er ontbrak, en dat had Rietje ook ontdekt, dat was, ze had geen enkele zekerheid over behoudenis. Ze was zo bang voor om dood te gaan. Omdat ze niet wist waar ze kwam. En het was me een raadsel. Het was me echt een raadsel, want als ik haar vroeg van, is Jezus gestorven voor de zonde? Ja. Ik zeg, wat is nu jouw probleem? En toen kwam ze met het antwoord, wat me diep ontroerde. Ze zei, ik weet niet of mijn geloof groot genoeg is. Ik weet niet of mijn geloof groot genoeg is, met de nadruk op mijn. Op mijn geloof. Eigenlijk kun je dat ook zo samenvatten in vele vragen die ik ook soms heb gekregen van, ik weet eigenlijk niet of ik genoeg inzicht heb, of dat ik het kan volhouden, of dat ik, waarom zou God me om mij druk maken? Kan ik wel aan de eisen voldoen om God te eren en om gered te worden? Eigenlijk vragen van dezelfde strekking. Maar zij zei tegen mij van, tegen ons, ik weet niet of mijn geloof, dat blijkt later. En ze was heel erg angstig. En had geen enkele zekerheid wat er na de dood zou gebeuren. En dat bedroefde ons enorm. Ik ben toen even stil geweest, ik heb gebeden. En toen heb ik haar het volgende verteld. Toen gaf God me een prachtig iets. Dat is zo bijzonder dat je dat zo mag meemaken. Ik vertelde haar toen, van weet je, moet je eens voorstellen, je staat voor een afgrond en er is een brug. En die brug die is nogal tamelijk gammel en het is nogal tamelijk verrot, dat hout. Maar jij gelooft dat als je daar overheen loopt, dat je aan de overkant komt. Dat geloof je. Dus je stapt op die brug, je loopt en komt op het midden van die brug, maar die is mors. En je stort in de afgrond. Het loopt slecht met je af. Ik zeg een ander beeld wat ik je vertel. Stel, je staat weer voor een afgrond. Je hebt daar een brug en die brug, daar rijden de vrachtwagens op en aan, op en aan. En jij staat voor die brug en je denkt, zou die brug me houden? Zou ik over die brug kunnen gaan en dat ik aan de andere kant kom? En met zweet in de handen kruip je op handen en voeten over die brug. En jawel, je komt aan de overkant. Ik vroeg haar toen, waarin ligt dat? Aan je geloof? Nee, zei ze. Aan die brug. En ik heb zelden een bekering meegemaakt die zo als een bliksemslicht insloeg, zoals bij Paulus. Toen zei ze, maar het ligt dus aan Jezus. Jezus. Niet mijn, natuurlijk is er geloof, maar niet mijn sterkte. Niet hoe ik denk, niet of ik nu wel of niet goede gedachten heb. Het is Jezus. En dat was indrukwekkend. Dat was zo indrukwekkend. En weet je, dat laat dat beeld eigenlijk zien van die twee vogels. Die vogels die laten eigenlijk zien wat God in gedachten heeft en wat dan op die opstandingsdag eigenlijk, gebeurt. Het is namelijk een teken van die zekerheid van vergeving. Weet je, waar mensen ontzettend naar hunkeren, dat is naar vergeving. Ik merk het in de herderlijke zorg, merk ik het dat een van de grootste problemen is dat mensen wel vergeving kunnen vragen, ook vergeving kunnen schenken. Maar een van de grootste diepe problemen als er iets is gebeurd in uw leven, wat u niet kunt herstellen en wat enorme gevolgen heeft, wat u ook kunt zien in het leven, dat u zichzelf kunt vergeven. En dat zie ik gewoon, dat mensen worden ziek, ze worden echt neergeslagen, omdat ze zichzelf niet kunnen vergeven. En dan is het zo geweldig dat God een teken heeft gegeven. Een teken, zeg maar, in die zekerheid van het nieuwe leven, een vogel die geslacht is, gedrenkt is, de andere vogel en losgelaten als tekenen van verzoening. En dan is die ene tekst wat ik zei, dat is zeg maar een bevestiging voor ons. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent nog in uw zonde. Maar die zekerheid, die verzekering is, dat hij is wel opgewekt. En het bijzondere is eigenlijk dat het evangelie steeds weer opnieuw een evangelie is van verkondiging, van vergeving van zonde. Je ziet dat bij die beker die Jezus opschrijft, die de betekenis geeft, het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. En hoe kunnen we weten dat hij gelijk had? Dat zijn dood bewerkte? Hoe kunt u nu precies weten dat het daadwerkelijk zo is dat God u vergeven heeft? Hoe kunt u nu weten, ik vind het zo indrukwekkend als u zo straks, mag u dat bloemetje kan pakken hier. Daar staat uw naam op. En voor de gasten, daar staat geen naam op, maar u mag een bloemetje meenemen. En dat bloemetje heeft de betekenis dat God u onvoorwaardelijk lief heeft. En wat betekent onvoorwaardelijk lief? We zingen daarover. Maar wat betekent onvoorwaardelijk lief? Dat betekent, ik voldoe niet aan de voorwaarden. Dat is onvoorwaardelijk. Ik voldoe niet aan de voorwaarden dat God me lief heeft. Dat is onvoorwaardelijke liefde. En als u dan straks dat bloemetje pakt, dan kunt u daarmee naar huis gaan en zegt, Heer, ik voldoe niet aan de voorwaarden, maar in Christus wel. In Christus voldoe ik aan de voorwaarden en u heeft me onvoorwaardelijk lief. Daarin. En het bewijs daarvan is niet Goede Vrijdag. In die zin, als we niet geweten hadden dat Jezus was opgestaan, hadden we gezegd van, Jezus is op Goede Vrijdag, is die voor ons gestorven en gekruisigd. Dat is gebeurd omdat God ons vergeeft en ons onvoorwaardelijk lief heeft. En dan was er een discussie gekomen. Is dat daadwerkelijk zo? Maar dat daadwerkelijk zo is het teken. Dat teken dat hij is opgestaan uit de dood. Dat is het teken en bevestiging datgene wat op Golgotha gebeurd is. Dat bevestigt God met de opstanding van zijn zoon. En dat is toch wel zo ontzettend indrukwekkend. Dat er staat dat hij nu en tot in eeuwigheid leeft. Want er staat in 2 Timotheus 1 vers 10, die tekst wil ik u nog laten zien. Er staat, maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft. Er staat in een andere vertaling, die de dood heeft vernietigd en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Wat zo prachtig is, is dat het dus een onvergankelijk leven is. Waarom benoem ik dat? We hebben Goede Vrijdag hebben we nagedacht, onder andere ook, over de opwekking van Lazarus. En Jezus die heeft zeg maar, in zijn leven hier zeg maar, 3 mensen uit de doden, zeg maar, van de dood opgewekt. Dat is de zoon van die weduwe uit Nain, de dochter van Jairus en Lazarus. En natuurlijk waren die mensen hartstikke blij. Maria was blij en Martha was blij, dat waren die zussen van Lazarus. En die weduwe die was hartstikke blij dat ze haar zoon eigenlijk terugkreeg. En de dochtertje van Jairus, dat was natuurlijk geweldig dat Jairus zijn dochtertje terugkreeg. Maar ik heb me echt afgevraagd toen ik over Lazarus aan lezen was. Toen hij 3 dagen zeg maar, in het graf heeft gelegen, hoe blij was hij nu eigenlijk? Er staat niks over. Maar hij was zeg maar in de onvergankelijkheid, was hij terechtgekomen. Hij was op bestemming. Ik weet niet of hij daar al eens ooit heeft over nagedacht. Hij was op bestemming. En door de liefde die God geeft voor zijn zussen, haalt Jezus even Lazarus terug van zijn bestemming. Weer in die vergankelijkheid. Uiteindelijk zijn ze alle weer gestorven. En wachten ze nu om weer opgewekt te worden in die onvergankelijkheid. Daar zit een enorm iets geweldigs in die opstanding van de Heer Jezus. En dat is namelijk dat wij straks worden opgewekt in een onvergankelijkheid. Dan is alles anders. Dan is er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. En het prachtige is dat God de tranen die we hier hebben geleden en de rouw die we hebben bedreven, is niet dat God zegt van, dat doe ik aan de kant. Ik vind het altijd indrukwekkend in Openbaring dat God zelf komt. Dat ontroert me zo. Hij laat het niet aan de engelen over, maar hij komt om ons de tranen af te wissen. God zelf. Hij doet het niet delegeren aan de engelen. En toch zijn we dan opgewekt in een onvergankelijkheid. Weet je, als dat werkelijkheid wordt, als je zeg maar dat echt, als dat realiteit wordt in je leven, dat je daarvan doordrenkt bent, dan is het zo dat u zich dat u bij Job kunt gaan staan. Als we dat diep, diep door laten dringen, dan is het zo dat bij Job, ik vind het indrukwekkend, hij is een van de, zeg maar, waarschijnlijk heeft hij geleefd in de tijd van de aardvaders. Het is misschien wel, en er zijn zich heel veel mensen zijn het erover eens, die veel knapper zijn als ik, als het gaat over theologie. Dat het eerste boek is wat God ons gegeven heeft. Niet Genesis en niet Leviticus, niet die 5 boeken van Mozes, maar het eerste boek was Job, lijden. En dan is het zo dat je dus echt kunt zien dat hij alles wordt hem afgenomen. En dan kan die in dat hele lijden, kan die zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. Ik weet het. Ik weet het, dit is een zekerheid. En wat me ook overkomt, en wat er ook is, ik weet dat mijn verlosser leeft. En als Job dat kan zeggen met veel minder informatie. Job had niet Leviticus. Job had niet gezien dat Jezus is opgestaan. Hij heeft niet die verkondiging van handelingen en van de evangelie. Hij wist het niet. Dat moest nog allemaal gebeuren. Toch roept hij het uit. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Hoe des te meer moet het ons leven eigenlijk doordrenken. Omdat we veel meer weten. We weten veel meer. We kunnen lezen en zeggen, er zijn getuigen geweest dat Jezus is opgestaan uit de dood. En ik wil zo heel erg graag even kort stil met u zijn. En ik wil u eigenlijk, weet u, soms dan is het zo, ook op internet wordt naar de preken geluisterd en krijg ik dan reacties. Maar soms kan het zijn, ook hier in de zaal, of mensen die luisteren, dat je twijfelt. Dat je twijfelt en denkt, is het nu daadwerkelijk zo dat dat voor mij is? Is mijn geloof groot genoeg? Zou God zich daadwerkelijk om mij druk maken? Hoe weet ik nou dat ik gered ben? Hoe weet ik nou dat ik zal opstaan uit de dood? Hoe weet ik nou dat Jezus de redder is? Dat kun je weten aan die tekenen. Je kunt het weten, niet alleen op Goede Vrijdag, maar je kunt het weten doordat hij is opgestaan uit de dood. En dat je dat omarmt. Dat je dat omarmt. Dat je echt zegt tegen jezelf, ik weet dat mijn verlosser leeft. Ik weet het, ik weet het. Soms voel ik het niet. Als ik soms moeilijke dagen heb en je zegt tegen mij van, voel jij nou dat Jezus is opgestaan uit de dood? Dan zeg ik, nee, ik heb er geen enkele emotie bij. Maar als je me vraagt, weet je nou dat Jezus is opgestaan en dat hij je redder is? Dan zeg ik, dat weet ik. Dat weet ik zo goed als ik 41 jaar met Rietje getrouwd ben. Dat is voor mij een feit en ik omarm het. En dan komt de emotie ook. Dan kan me dat diep ontroeren. Dat ik het omarm. Dat ik die bloem straks ook naar huis kan nemen. Ik kan straks met Rietje kan ik een bloemetje pakken. En dat koester ik dan. Het is een rein, wit. Ik mag weten, ik ben wit. Ik ben gereinigd. Ik weet dat mijn redder leeft. En ik weet dat hij me onvoorwaardelijk lief heeft. Laten we zo samen stil zijn. Ik wil u zo echt ook voorgaan in gebed. Maar laten we zo stil, echt die stilte zoeken. Van die intimiteit, dat hij even een persoonlijk moment heeft. En dat hij Jezus kunt danken in die stilte van uw hart. Dat hij zegt, Heer, ik weet dat u mijn redder bent. En ik weet dat u leeft. Ik wil het muziekteam ook vragen om naar voren te komen. Laat het zo stil blijven. Vader, we willen het zo uitroepen, in bijzonder voor diegenen die geen zekerheid hebben. Die nog te veel naar zichzelf kijken en naar hun eigen vermogen. En ik wil u zo bidden, dat u zich op dit moment, als de opgestane Heer, openbaart. En dat we u omarmen. Ik wil u zo danken voor de zekerheid, het teken wat u heeft gegeven, wat nog nooit in de geschiedenis van de mensheid is geweest, dat een mens uit de dood opstaat omdat hij de dood heeft overwonnen. En dat hij dat als een teken heeft gegeven, dat hij ons onvoorwaardelijk lief heeft en we vergeven zijn. We zijn vergeven en we zijn verzoend. En de relaties kunnen hersteld worden. We zijn niet meer gevoelloos. Maar we hebben een intense relatie met u. O God, we willen u zo danken dat we dat echt uit kunnen spreken. Ik weet dat mijn verlosser leeft. O Heer, wat een geweldige woorden. We prijzen u daarvoor in Jezus' naam. Amen.